Starten nu met een stukje woordverkondiging, zoals dat zo mooi heet. En het thema is woorden van eeuwig leven. Ik zal even een slokje water nemen. En de subtitel is Kompas naar Gods nieuwe werkelijkheid. Woorden van eeuwig leven, kompas naar Gods nieuwe werkelijkheid. We gaan een klein stukje tekst lezen, althans ik. En dat vinden we in het evangelie van Johannes. En Johannes, dat was echt een ooggetuige van het allereerste begin. Hij zat er bijna letterlijk met zijn neus op. Alles wat er gebeurde, van de doop in de Jordaan tot aan de hemelvaart. Hij was erbij en hij heeft het keurig voor ons opgeschreven en ik ben hem nog steeds dankbaar daarvoor. Johannes 6 vanaf vers 67 tot en met 69. En als er hier over de twaalfen gesproken wordt, dan heeft dat te maken met de 12 leerlingen van Jezus. En Jezus zei dan tot de twaalfen, u wilt toch ook niet weggaan? En Simon Petrus antwoordde hem, Heere, tot wie zullen we heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u bent de Heilige Gods. Wat ging er aan vooraf? De beweging van Jezus, in de tijd dat de kerk eigenlijk een beetje op gang kwam, die kreeg een enorme klap te verduren. En dat kwam omdat Herodes Johannes de doper had vermoord, gedood. En je moet niet vergeten, Israël was al jaren onder Romeinse heerschappij. En in ene stond er iemand op, een sterke charismatische persoonlijkheid. Die het volk weer hoop gaf, maar die nu was gedood door Herodes. En de beweging van Jezus, die aan het groeien was, die had als het ware een boost nodig. Die had iets nodig om weer door te kunnen gaan. En ik heb dit verhaal uit 4 evangeliën, omdat elk evangelie belicht een ander aspect. Maar we zien dat nadat Johannes gedood is, Jezus zich terugtrekt naar een eenzame plaats. En de discipelen die hij op missie had gestuurd, die neemt hij ook mee om uit te rusten. En ze gaan in een schip, en nog twee bootjes denk ik, en ze varen naar een bepaalde plek aan de andere kant van het meer van Galilea. Maar de schare is zo vol van Jezus en is ook zo wanhopig, ze lopen helemaal om het meer heen, zonder te rusten zeg maar. En ze zijn Jezus voor. En als Jezus dan aankomt met de bootjes en met zijn leerlingen, dan ziet hij de schare, hij ziet die grote menigte die hem voor was, en dan staat er iets heel moois. En dat is typerend voor Jezus. En ik wou dat het typerend was voor onze wereldleiders. Zo typerend voor Jezus. Hij ziet de scharen en hij is met innerlijke ontferming bewogen. Het raakt zijn hart, de mensen, gewone mensen. En dan moet ik altijd zo lachen. Nadat hij gepreekt heeft en hij ziet dat ze moe zijn, ze zijn afgemat. En dan roept hij twee van zijn leerlingen, Filippus en Andreas, en of hij ze maar even te eten wil geven, die menigte. Zo van, we moeten ze te eten geven. En je ziet ze rekenen. Filippus gaat rekenen. En die zegt, Heer, 8 maandsalaris is niet voldoende om ze maar een klein beetje eten te geven. Er zijn duizenden mensen hier. Hoe komen we aan eten? Waar moeten we het vandaan halen? En dan zegt Jezus, het is een heel bekend verhaal, maar het blijft mooi. En dan zegt Jezus, wat hebben jullie? Wat is er beschikbaar? En dan hebben ze, nou, ik denk dat 90% hier weet om hoeveel broodjes het gaat. Hoeveel? Heel goed. Heel goed. Er zijn geen prijzen aan verbonden, hè? Oké, 5 broden en 2 vissen. En dan begint het wonder. Jezus dankt en hij gaat het brood breken. En hij blijft breken. En hij blijft breken. En hij doet het ook met de vissen. En de discipelen moeten het ook blijven breken. Moet je voorstellen wat er gebeurt. En ze blijven breken. En het wordt uitgedeeld. En ze blijven breken. En meer dan 10.000 mensen, mannen, vrouwen, kinderen, worden gevoed. Een scheppingswonder. Een heel groot scheppingswonder vindt daar plaats. En de mensen gaan letterlijk uit hun dak. Ze worden helemaal gek. En ze willen Jezus met geweld koning maken. En nu is er een stroming binnen de theologie die wil dit wonder verklaren. En die zeggen, ja, het is niet letterlijk gebeurd. Maar als je maar bereid bent om te delen, is er altijd voldoende. Nou, dat is een mooie gedachte, maar het is total nonsens. Ga maar naar Afrika of die hongergebieden en zeg maar, nou, als jullie delen, hebben jullie wel voldoende. Dat is nonsens. En laten wij nooit de fout maken dat ons bevattingsvermogen, ons menselijks bevattingsvermogen, de maatstaf is of de maat waarmee we God kunnen meten, waarmee we kunnen bepalen of God iets wel of niet kan doen. Het is ontoereikend. En we zien het aan de reactie van de mensen. Als ze komen om hem met geweld koning te maken. Dat was niet omdat ze zeiden, wat heeft die man een diepe gedachte, zeg. Als je deelt, heb je altijd voldoende. We gaan hem koning maken. Onzin. Ze zagen een groot wonder. En dat bracht ze helemaal in extase. Bovendien, lezen we, na afloop, bleven de 12 manden met broden over. Nou, ik zei het al, voor sommige mensen is het heel moeilijk om dat te geloven. Dat kan niet. Dat kan niet. Een scheppingswonder, dat kan niet. Maar we hebben hulp uit een onverwachte hoek. Namelijk uit de hoek van de wetenschap. Weet u, ons heelal heeft een begin. Het heelal is er niet altijd geweest. Schek, hè? Er is een periode geweest dat er alleen maar duisternis was. Geen ster, geen sterrenstelsel, geen aarde, geen Schoolstraat 8. Niets. Was niets, helemaal niets. En geleerden kwamen erachter, het heelal heeft een begin gehad. We gaan niet praten over hoeveel miljard jaar of hoe, maar het heeft een begin gehad. En een hele hoop geleerden zat het niet lekker. Waren atheïsten. Want dit verhaal deed ze denken aan de Bijbel. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Maar, ze zeiden, het begin moet heel klein geweest zijn. Weet u hoe klein? Ik heb hier een knikker. Je kunt hem niet eens zien van die afstand volgens mij. Maar geloof me, ik heb een knikker. En die knikker, nog kleiner dan die knikker, daar zat het hele universum in. Het hele heelal. Volgens geleerden. Ik ga er niet over discussiëren, want ik was er niet bij. Ik kan het me niet meer herinneren, dat was 15 miljard jaar geleden. Ik was toen waarschijnlijk, woonde ik nog thuis. Het hele universum in een knikker. Dat geloven we wel. Weet u hoeveel walvissen eruit zijn gekomen? Hoeveel appelbomen? Hoeveel mensen? 8 miljard. Uit zoiets kleins. Hoe is het mogelijk? We hebben wel moeite met iemand die brood breekt en duizenden mensen verzadigt. We hebben geen enkele probleem dat het hele universum uit zoiets kleins komt, de singulariteit. Dat kan wel. Moet je eens langs de Noordzee lopen. Al dat water zat er ook in die singulariteit. Ja, toch? God is almachtig en ons bevattingsvermogen is geen maat voor God. Is geen maat voor God. Hij kan alles. En weet u, Jezus die dat brood brak en die de menigte verzadigde met die vissen, dat is die singulariteit. Johannes 1 vers 3. In den beginne was het woord, logos, informatie. En het woord was bij God en het woord was God. Dat was in het begin God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit woord is niets geworden dat geworden is. Dat is wat Jezus heeft gedaan. En het woord is mens geworden, vlees. Dat is evangelie. En de reden is nog veel groter dan de schepping zelf. Nou, de volgende dag komen de mensen weer, want het gaat als een lopend vuurtje. En de mensen zijn niet meer te stoppen. En op een gegeven moment komen er nog meer mensen naar Jezus. Maar Jezus heeft hen door. En hij kijkt ze aan en hij zegt, hey, jullie komen niet naar mij omdat je een teken hebt gezien, maar je wil je maag vullen. Je komt om de broden. Je komt om de broodjes. En dan zegt hij, werk nou niet alleen om het eten dat vergaat, maar werk ook om het eten dat blijft tot in eeuwigheid. Eerder heeft hij al gezegd, de mens zal niet leven bij brood alleen. Dat de wereld in zo'n chaos verkeerd is, we hebben een eenzijdig dieet. We leven van aardappelen en van rijst, maar niet van alle woord Gods. Dat is ons probleem als mensheid, althans een groot deel. En de mensen proberen Jezus te manipuleren, maar Jezus is geen gebruiksvriendelijke profeet. Hij vertelt hen niet wat ze willen horen, hij vertelt hen wat ze moeten horen. Ze kunnen hem niet voor een karretje spannen. En ze proberen iedere keer hem weer over te halen dat hij weer brood gaat breken. En dan is hij het zat, de Heer, en dan komt hij met een hele pittige boodschap, expres verhuld in moeilijke taal. En dan laat een hele grote menigte laat hem in de steek. En dan draait hij zich om en dan kijkt hij naar zijn 12 leerlingen en dan zegt hij dit. Hij zegt, willen jullie me ook verlaten? En dan zegt Petrus dit. Hij zegt, Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Hier wordt wat gezegd. Woorden van eeuwig leven. Met andere woorden, uw woorden zijn een kompas naar een leven dat geen einde kent. Dat is waar de kerk mee deelt. Naar de wereld. Woorden van eeuwig leven. Ja. Nou, waar komt leven vandaan? Het zal u niet verbazen, maar ik ontving het leven van mijn ouders. En die ontvingen het leven van hun ouders en die weer van hun ouders. En zo kun je doorgaan en ik ga niet al die generaties opnoemen. Maar er is een moment en dan kom je uit bij levenloze materie. Dan is er niks. Dan is er alleen maar levenloze materie. Stof. Maar toch is er leven. Wat is er gebeurd? Kan leven zomaar ontstaan? Aristoteles, en dan bedoel ik niet de rechtsbek van Panathinaikos 2, maar Aristoteles de filosoof. Aristoteles die dacht dat leven spontaan kon voortkomen uit niets. Hij keek bijvoorbeeld naar rottend vlees of naar fruit, maar vooral vlees wat aan het bederven was. En toen dacht hij, hé, daar komt leven uit. Ik zie leven, het ontstaat spontaan. Dat noemen ze spontane generatie. Maar later werden de mensen wat meer ontwikkeld en toen kwam er een Louis Pasteur onder andere en die zei nee, dat kan niet. Dat zijn larfjes, die komen uit eitjes van vliegen. En vanaf dat moment is wetenschappelijk vastgesteld tot op de dag van vandaag, niet leven kan nooit voortkomen, of leven kan nooit voortkomen uit niet leven. Is nog nooit waargenomen, er zijn zelfs geen theorieën over hoe dat kan. Nog sterker wordt het als in 1953 Francis Crick en James Watson de DNA-informatiemolecuul ontdekken. En Crick, een hele briljante man, Crick die ziet dat hij hier met informatie te maken heeft. En hij weet, als geen ander, informatie ontstaat niet zomaar. Informatie is altijd gerelateerd aan intelligentie. Maar Francis was een atheïst. En Francis dacht, ik kom nu wel heel dicht bij God in de buurt. Dus hij bedacht panspermia. Dat wil zeggen, aliens hebben het leven hier op aarde gebracht en bewust geplant. Het voordeel van aliens ten opzichte van God is, aliens heb je geen morele verplichtingen. Aliens geven jou geen ethiek dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. En dat je geen overspel mag plegen, dat doen aliens niet. Tenminste, de aliens die ik ken, doen dat niet. Maar hij wilde niet bij God uitkomen. Maar doet ons dat niet aan Genesis denken? Het leven kwam niet op deze planeet, is niet op deze planeet ontstaan, maar het kwam uit de ruimte. Het is hier geplant en hier is het verder geëvolueerd. Ja. Hij verkoos aliens boven God. We gaan langzaam naar de afronding. Wat leert Jezus ons over het leven? Johannes 5. We vallen midden in een onderwijzing van de Heer Jezus. En dan vanaf vers 24, dan zegt hij dit, de Heer. Hij zei altijd voorwaar, voorwaar. Dat is eigenlijk amen, amen. Ik zeg, het is zo, hè? Betekent dat. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, dat is God, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen. En die haar horen zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in zichzelf, heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Tot zover. Dit is apart, hè? Ik zei het al, ik heb mijn leven aan mijn ouders te danken en die weer aan hun ouders. Maar er is iemand, God, die heeft leven in zichzelf. Die heeft het nooit ontvangen. En die is eeuwig. Probeer het niet te begrijpen. Dus heeft u vanavond een paracetamolletje of twee nodig. Het is niet te begrijpen. God is eeuwig. En zoals hij leven heeft in zichzelf, zegt Jezus, zo heeft hij het ook aan mij gegeven. Leven te hebben in mijzelf. En dan kun je zeggen, ja, iedereen kan van alles roepen. Maar bewijs het maar. Nou, dat heeft Jezus gedaan. 3 keer. Meerdere keren wellicht, maar er zijn 3 keer opgetekend. 3 voorbeelden, heel kort. De overste van de synagoge, Jairus. Zijn dochtertje is ernstig ziek. En hij weet dat Jezus wonderen kan doen. En hij gaat naar Jezus. En onderweg, als Jezus met hem meegaat, dan komen de boden hem tegemoet en zeggen, laat die meester met rust, want je dochtertje is overleden. Dat is triest. Verschrikkelijk verhaal eigenlijk. En Jezus zegt tegen Jairus, wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij gaat gewoon naar het huis. En bij het huis aangekomen is er natuurlijk veel verdriet. En dan zegt Jezus iets en dan moeten ze om lachen. En dan zegt hij, het meisje is niet dood, het slaapt. Nou, ze konden echt wel vaststellen wanneer iemand overleden was. Dus ze lachten hem gewoon in zijn gezicht uit. En hij liet ze, hij ging naar binnen met de ouders en hij wekte het meisje op uit de dood. De 2e keer dat Jezus een dode opwekt, is nog dramatischer eigenlijk. Zijn plaatsje na in en de zoon van een moeder is overleden. En die zoon was niet alleen haar enige zoon, maar die jongen was ook haar ouderdagsvoorziening, een soort AOW. Want hij moest voor zijn moeder zorgen. En aan de ene kant komt er dus die begrafenisstoet aan en Jezus met zijn discipelen en duizenden achter hem, die gaan die kant op. En er moet een botsing plaatsvinden. Hij die leven heeft in zichzelf, hij die woorden van leven heeft, ontmoet de dood. En die botsing vindt ook plaats. Want Jezus laat die stoet niet langs gaan. Hij houdt de baar tegen. Ik moet er niet aan denken dat God me ooit zo'n opdracht geeft. Maar Jezus, hij houdt die baar tegen. En hij zegt tegen die jongen die overleden is, jongeling, ik zeg je, sta op. En hij staat op. Het leven heeft een bron. Die bron is 2000 jaar geleden mens geworden. Hij heeft een naam, Jezus. Jezus. Laatste voorbeeld. Zijn vriend Lazarus is ook ernstig ziek. En de zussen van Lazarus roepen, Jezus kom gauw, want je vriend is ziek, genees. Maar Jezus komt om wat voor reden later aan. En Lazarus ligt al in het graf, een paar dagen. En hij gaat, lang verhaal kort, hij gaat met Martha en Maria naar het graf. En dan staan ze daar bij dat rotsgraf En dan zegt Jezus, haal die steen maar weg. En Martha die schrikt zich een versuffing. Die zegt, Heer, er is al een lijklucht. Het lichaam is in ontbinding. Wat doet u nu? Jezus stoort zich er niet aan. De steen wordt weggehaald en hij loopt Lazarus en hij komt naar buiten. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zegt Jezus, zo heeft hij ook mij gegeven leven in zichzelf te hebben. Uiteindelijk stond hij ook zelf op uit de dood. Iemand heeft een keer gezegd, Jezus is een slechte voor begrafenissen. Weet wat Paulus later zou schrijven in Romeinen 4 vers 17? Dan heeft hij het over de God van Abraham. Dan zegt hij, die God die het niet zijnde tot aanzijn roept en de doden levend maakt. Is dat niet precies wat Jezus heeft gedaan? Er was geen brood, maar hij bracht het tot aanzijn. Er waren mensen dood, hij maakte ze levend. Goed, als we het leven en onderwijs van Jezus echt bestuderen en zijn uitspraken, dan zien we dat hij met niets en niemand te vergelijken is. Maar voor zijn tijdgenoten was het niet altijd makkelijk. Ik bestudeer het leven van Jezus nu al bijna 47 jaar, geloof ik, 47 jaar. Opa moet zich focussen, anders raakt hij dingen kwijt. 47 jaar. Ik kan makkelijk in mijn werkkamer alles narekenen, de profeten bekijken, de grote lijn ontdekken. Maar de mensen in de tijd van Jezus niet, die werden overrompeld door hem. Hadden geen idee wat hij werkelijk kwam doen. Ja, ze hadden wel ideeën, maar die bleken niet te kloppen. Zelfs zijn broertjes en zusjes dachten, hij spoort niet. Staat echt in de Bijbel. Hij is niet goed bij zijn hoofd. Ik zie Jacobus al naar Maria toe lopen, zo van, ma, ik moet even praten onder je. Jezus spoort niet hoor. Hij is niet goed bij zijn hoofd. En dan moeten we niet te snel oordelen. Hè? Want wij weten wie Jezus is nu, eindelijk. Maar dat wisten zij niet. En ik heb twee zussen. Als die zo gaan praten zoals Jezus praat, dan ga ik eerst eens een kopje thee met ze drinken. Om te kijken hoe dat zit. Dus ze geloofden niet in hem. En zelfs Johannes de Doper, een van de meest charismatische, krachtige personen uit de geschiedenis van Israël, zeker in het Nieuwe Testament, die twijfelt als hij in de gevangenis terechtkomt. Ineens zit hij tussen vier muren. En hij had nog heel enthousiast verteld dat na hem zou iemand komen en hij is nog niet waard om zijn schoenriem los te maken. Enzovoort. Maar nu twijfelt hij, want hij zit in de gevangenis. De omstandigheden zijn tegen hem. En die maken dat Johannes de Doper gaat twijfelen. En wij herkennen dat allemaal, wat Johannes meemaakt. Maar Jezus is niet veranderd, maar de perceptie van ons, van Jezus. Veel mensen zijn niet teleurgesteld in de God van de Bijbel, maar in de God van de traditie of de God die ze zich hebben ingebeeld. En dat moet je niet doen, daarom zegt God, maak nou geen beeld van me. En zelfs Petrus raakt het even helemaal kwijt op Goede Vrijdag, is hij het helemaal kwijt. En de Emmausgangers zijn het helemaal kwijt. Ze zeiden, we dachten dat Jezus de Messias was, de lang verwachte, maar... En Thomas was het ook kwijt, ze waren het kwijt. En je kan het kwijtraken. Je kan zo gefrustreerd raken en teleurgesteld door mensen, door omstandigheden, door de druk van het bestaan, door gigateleurstellingen, dat het beeld van Jezus vervormd wordt of door theologische leerstellingen, dat je een Jezus je gaat inbeelden die niet de Jezus van de Schrift is. Maar goed, Johannes de Doper werd gedood. Hij kreeg een antwoord van Jezus, want hij stuurde boden naar Jezus. Bent u het nou die komen zal of hebben we een ander te verwachten? En wat deed Jezus? Heel goed. Hij ging terug naar het woord van God en vanuit het woord van God liet hij Johannes zien. Kijk, hier zijn de profetieën, ik vervul ze, maak je niet druk. Van de broertjes van Jezus zijn er twee die hebben een boek geschreven in het Nieuwe Testament. Jacobus en Judas, niet zijn verrader, dat is een andere. Jacobus en Judas. En Jacobus was het hoofd van de kerk in Jeruzalem. Het was een geweldige geestelijke leider. Waarom zijn ze tot geloof gekomen? Omdat Jezus opstond uit de dood. Petrus was het helemaal kwijt. Op Goede Vrijdag. Hij was het totaal kwijt. Maar hij werd een geweldige kerkleider. Waarom? Omdat Jezus opstond uit de dood. En aan hem verschenen is. De Emmausgangers waren het kwijt. Maar Jezus verscheen aan ze op weg naar Emmaus. Ze zeiden, wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. Ze hadden nog niet zo... Kijk, ik kan makkelijk praten na 47 jaar. Zij waren overrompeld. Ze hadden Jezus 3 jaar meegemaakt. Ze hadden een verwachting die verband houdt met de tweede komst, maar niet met de eerste komst. Weet u, op Paaszondag, die dag dat Jezus opstond uit de dood, en ga maar zoeken in Israël, je vindt hem niet. Je vindt hem niet. Wens je sterkte, hij is opgestaan uit de dood. Zonder de lichamelijke opstanding van Jezus uit de dood, was er nooit een kerk geweest. Is onmogelijk, want je kunt hem niet losmaken van zijn onderwijs. Dan hou je niks over. En dit is wat de kerk de wereld te bieden heeft, heb ik hier geschreven. God die in zijn Zoon onze schuld op zich nam, in onze plaats, zodat hij ons door Jezus zijn vredesaanbod kan geven. He, wat Jezus zou zeggen, mijn Vader heeft de wereld zo lief gehad dat hij mij gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En God heeft Jezus niet aan de wereld gegeven als een leraar die geweldig onderwijs bracht en woorden van eeuwig leven, maar bovenal als iemand die onze schuld op zich heeft genomen. Want vergeet niet, God is 100% rechtvaardig. Hij moest oordelen. En als je moet oordelen en je bent 100% rechtvaardig, dan kun je niet net doen of je neus bloedt. God heeft geen neus hoor, zoals wij. Je kunt niet net doen of er niks aan de hand is. Hij moest oordelen. En dat is het mooie. Dan komt God in zijn Zoon, in onze werkelijkheid. En dan zegt Jezus, ik ben zonder schuld, ik betaal de prijs. Dat is evangelie. Dat is evangelie. Daarom heet een van mijn boeken, dit verzin je niet. Vrome Joden dorsten Gods naam niet eens uit te spreken. Denk je dat die dorsten te verzinnen dat God mens werd om als een hond te sterven aan een kruis? Ja, vrede met God. Ik heb vrede met God. Niet omdat ik zo geweldig ben, maar omdat God zo geweldig is. En ik mag leven in een nieuwe stijl. En soms lukt me dat, ben ik dankbaar, soms lukt het me niet en Marion zegt amen. En vice versa. En ik ben op weg naar een nieuwe werkelijkheid. Weet u, er is een leven, hoe moet ik het zeggen? Het leven heeft een bron, ik ga afronden. Het leven heeft een bron. Daarom is er ook een leven voor de dood. Maar die bron die verantwoordelijk is voor het leven voor de dood, is ook de bron die ons wordt aangeboden door God. Een leven in eeuwigheid. En dat is geen sprookje. Dat is niet te mooi om waar te zijn. Dat is een realiteit. Dat is een realiteit. We mogen terugkeren naar de bron. Want er is een weg gebaand. Die weg die heeft ook een naam. Dat is niet de Paulus Emptingweg. Dat is Jezus. Die weg heet Jezus. Die zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven, het eeuwig leven. Die Jezus prediken wij totdat hij komt of totdat wij gaan. Amen.